Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. In deze aflevering heb ik digitaal marketing-expert Steven van Bellegem te gast. Hij is 43 jaar, hij volgt de ontwikkelingen in de digitale wereld en nieuwe technologieën op de voet. Hij vlogt op YouTube en hij spreekt op internationale podia heel veel. Hij is auteur van onder meer de boeken The Conversation Manager, The Conversation Company en iets recenter ook Customers, The Day After Tomorrow. Steven is geniaal in het helder verwoorden van de uitdagingen waar organisaties voor staan in deze digitale tijden. Ik herinner mij zijn bezoek aan onze redactie op de radio waar ik werk. En dat was geweldig inspirerend omdat hij iemand is die je doet nadenken over waar je mee bezig bent. En waar je medium of je organisatie of je bedrijf naartoe gaat. Steven van Bellegem woont met Evie, zijn vrouw en zijn partner in het bedrijf en hun twee kinderen in Knesselare, deelgemeente van Aalter in Oost-Vlaanderen. Ik heb met hem gesproken in zijn huis, in de strakke living. Naast ons aan de muur een grote foto van de kinderen toen ze nog kleiner waren. Iets verder stond een bureau waar Evie aan het werk was en waar een enorme foto hangt van de Flatiron Building in New York. Een foto die je vaak in Steven zijn YouTube-filmpjes ziet opduiken. Steven van Bellegem praat in ons gesprek over thrillers, over de toekomst, over een schrijfcursus van Dan Brown die hij gevolgd heeft en over zijn ontmoeting met president Barack Obama. Zijn spectaculairste ontmoeting ooit, zegt hij zelf. Alle info, alle details over de drie boeken en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje drie boeken. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Steven van Bellegem.
Ik lees niet superveel.
Okay.
Ik lees altijd op vakantie. En ik heb periodes dat ik veel lees als ik ook veel moet reizen. En als ik zin heb, als er een nieuw boek uitgekomen is waarvan dat ik zeg van dat wil ik nu echt lezen, dan doe ik dat. Maar ik heb ook periodes dat ik op een vliegtuig zit en ja, zit te Netflixen bijvoorbeeld. Dus het is in periodes bij mij, maar ik denk op een jaar dat ik alles samen een 15 à 20-tal boeken lees. Zoiets, ja.
En wat zeg je, wat bedoel je met reizen? Bedoel je dan op het vliegtuig lezen of bedoel je op vakantie lezen?
Dubbel. Dus als we op vakantie gaan met gezin, dan neem ik altijd een boek of twee, drie mee. En dan, ja, dan lees ik meestal heel ontspannende boeken. Maar ik reis ook heel veel voor mijn werk. Ik geef heel veel lezingen overal in de wereld. En dat is vaak twee, drie keer in de week dat ik ergens naartoe vlieg. En dan, ja, dan heb je ook veel tijd, hè, op een vliegtuig. Dus soms is dat Netflix en heel vaak is dat ook een leuk boek.
Ah, ja, oké. Okay. Ja. En je trapt niet in de val zoals ik, dat je op vakantie dan zo een stapel van 8 dikke boeken meeneemt om er zomaar anderhalf van te lezen. Hè.
Meestal niet. Meestal,
het is goed berekend.
Meestal bereken ik het, weet ik het van, ik doe er ongeveer anderhalve week per boek of een week per boek en dan neem ik er 2 of 3 mee. Ja, ja. Ja.
En als je dan zegt van een boek wat ik echt wil lezen, ja. Wat is dat dan voor soort boek?
Wat ik heel graag lees zijn spannende boeken, maar waar dat je ook nog iets bij leert op hetzelfde moment. Dus dat vind ik superleuk. Dan Brown is een van mijn favoriete acteurs, gaar we het straks
hij
over
zit
hebben.
Hij zit er klaar. Ja.
En dat vind ik zo'n voorbeeld van een schrijver die ja, spannende dingen bespreekt. Altijd het einde van de wereld en een held die dat oplost. Dat vind ik heel leuk.
Ja, ja.
Maar er is ook altijd een historisch deel bij of een futuristisch deel. En dat vind ik wel leuk. Die combinatie, niet gewoon zoeken van wie is de dader, maar die combinatie van die twee aspecten, dat vind ik heel interessant. Dus dan, van zodra dat zo'n boek uitkomt, dan koop ik dat. En ik heb ook wel de neiging om, als ik een auteur leuk vind, om heel de tijd verder te lezen en meteen een boek te kopen als er een nieuwe uitkomt.
Ah, dus echt de hele reeks van de schrijvers die je goed vindt? Zo.
Ja, 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 daar heb ik wel de neiging toe. Okay. Maar het probleem is, als je dan veel schrijvers begint goed te vinden, dan wordt de hoeveelheid onhandelbaar. Dus daar moet ik dan ook een beetje temporiseren af en toe.
Ik heb met Dan Brown ook dat gat dat ik zo begonnen was. En, maar op een bepaald moment ben ik toch uiteindelijk gestopt met Dan Brown. Maar goed. Maar, en dus Dan Brown, thrillers dan eigenlijk, ja. Maar ook non-fictie?
Ik lees ook vaak non-fictie. Professioneel lees ik vaak wat businessboeken. Maar ik lees ook graag biografieën en de verhalen achter mensen. Een biografie van Steve Jobs bijvoorbeeld vind ik dan prachtig om te lezen. Maar ook de combinatie tussen managementboeken en ja, bepaalde filosofische gedachten vind ik interessant. Hè? De Sapiens bijvoorbeeld, Homo Deus, waar we het straks gaan over hebben, zijn eigenlijk boeken die ja, een stuk managementboek zijn, maar die ook ja, heel veel verder gaan en kijken van hoe zit de geschiedenis in elkaar, wat zijn de implicaties voor de toekomst. En dat zijn eigenlijk dingen die mij enorm, enorm fascineren.
Ja, natuurlijk. En klopt natuurlijk helemaal bij jouw werk, ja. Bij wat je,
ja,
wat je
dus
doet.
Dus het is vaak wel een link met het werk, maar ja. Soms lees ik ook gewoon... Aspen. Als de nieuwe Aspen uit is, ga ik die ook altijd lezen. Vind ik ook nog altijd leuk.
Okay, en dat is niet vaak zo, bijvoorbeeld thuis ter ontspanning of zo. Het is meer echt op reis? Of
het is meest op reis. Bent, ja. Maar nu ben ik bijvoorbeeld dit boek hier aan het lezen. Ik weet niet of je het kent. Orphan X.
Nee, vertel.
Er zijn ongelooflijk veel mensen die mij dit aanbevolen hebben.
Dit is niet een van jouw drie
boeken. Het is
boeken,
niet een van de drie.
Ding, van Greg Hurwitz.
Ja, ja, ik kende dat ook niet, maar er zijn vanuit verschillende uitgeverskanten eigenlijk hebben ze mij dit aanbevolen. En dat is een boek van zo'n geheime organisatie van de FBI die kinderen heel vroeg begint op te leiden tot geheim agent. En hij is iemand die daar is uitgestapt en dan ja, van alle avonturen beleeft. En dat vind ik nu echt zo onwaarschijnlijk goed geschreven en zo spannend dat ik het ja, gisteren hier in de zetel lachte lezen, kan niet meer wachten tot het volgende tijd.
Je zit al over de helft, ja. Steven.
Ja, ik weet het.
Is het Engels?
Nee, het is Nederlands.
Ah, Nederlands, toch al vertaald.
Nee, maar ja. het is ook het probleem weer, er bestaan er ook al 5 van of zo, dus ik denk nu al van, oh nee. Nu
moet ik er
weer 4 kopen, bol.com moet hier weer beginnen leveren.
Miljard. Ja. ik heb hem weer laten
weer zitten, ja. Ja, echt een aanrader. Het is niet een van de 3 boeken, maar ik vind het echt super, super leuk.
En word je dan niet gestoord in de zetel door de kinderen of zo?
Ah, non-stop, ja. Non-stop. Onze kinderen zijn 8 en 10, dus die roepen non-stop van kom eens meespelen, de Lego's zijn nog niet gebouwd, of Netflix werkt niet, wifi staat niet aan, dus ja. Maar goed, ja,
maar
dat hoort erbij.
Lukt het. Ja, het lukt
toch,
wel.
Toch lukt
ja,
het, ja. Maar ik kan mij redelijk goed concentreren tijdens... Het gestoord worden, dus dat lukt mij nog wel.
Zeg, en als je dan boeken leest, jouw 3 boeken waar we het zo meteen gaan over hebben, is dat dan functioneel of is dat ter ontspanning? Dit wat je net gezegd hebt, Orphan X, is echt ter ontspanning, denk ik.
Dat is ter ontspanning, ja. Dat is ter ontspanning.
En de andere boeken, is dat voor jouw werk of niet?
Dan Brown is bijvoorbeeld ontspanning.
Ja, ja. Okay. Ja, het zou kunnen.
Nee, 50% is ontspanning en 50% is voor mijn werk.
Jouw eerste boek is... Ja, ik heb Sapiens gelezen.
Ja, die ligt hier ook. Hè?
Ja. Maar het is niet Sapiens. Vertel.
Nee, het is van dezelfde auteur, van Harari. Het is Homo Deus. En Sapiens kijkt eigenlijk naar de geschiedenis en vertaalt dat voor een stuk door. Homo Deus vertrekt vanuit de hypothese... Wat gaat er gebeuren met de mensheid als artificiële intelligentie gewoon de norm wordt en als computers slimmer zijn op alle vlakken dan mensen? En dat is de basishypothese. Dus als dat niet gebeurt, dan is heel dat boek eigenlijk een leuke denkoefening geweest, maar is dat, ja, klopt niks dat daarin staat. Maar je moet eigenlijk meegaan in het verhaal van artificiële intelligentie wordt krachtiger dan mensen. En dan beschrijft hij dat, wat de gevolgen daarvoor zijn. En hij vergelijkt dat eigenlijk met wat er gebeurd is met dieren. Het moment dat mensen echt slim geworden zijn, dat is het moment dat wij met landbouw begonnen zijn. En het moment dat wij met landbouw begonnen zijn, zijn we ook op vaste plaatsen als mensen blijven wonen. En dan hebben we eigenlijk de dieren gevangen gezet. En de meerderheid van de dieren vandaag, die wordt beheerd en gemanaged door mensen, hè, voor ons voordeel. En hij gaat ervan uit, als artificiële intelligentie doorbreekt, dan gaan machines zo slim worden dat zij het primaire ras worden. En dan gaat er met ons mensen gebeuren wat er in de tijd met de dieren gebeurd is. Dienen wij enkel nog ter ondersteuning van de machines. Dat is eigenlijk zijn uitgangspunt. En dat is onwaarschijnlijk deprimerend. Hè? Dat is... Maar hij beschrijft dat op een manier dat je dat... Ik ben nu een enorme optimist qua technologie en vooruitgang. Maar hij beschrijft dat op een manier dat het echt schuurt van binnen in je buik. En dat je echt begint vragen te stellen van... Willen wij dat wel? En dan bouwt hij eigenlijk verder op en zegt hij van... Kijk, het hoeft niet zo'n vaart te lopen op 1 voorwaarde. Dat de mens bereid is... naar de Homo Deus te evolueren. En dat betekent eigenlijk een soort cyborg te worden, waarbij dat wij aanvaarden dat technologie onderdeel van ons lichaam wordt, zodanig dat we kunnen evenwaardig of beter zijn dan die machines. Dat is eigenlijk de oplossing die hij voorstelt. Maar dan wordt het opnieuw deprimerend, omdat hij zegt, in de eerste fase gaat dat enkel betaalbaar zijn door de happy few op de planeet. Dus ga je eigenlijk een soort kastensysteem krijgen met ubermenschen die... technologie ingebouwd hebben en die dan mee kunnen. Maar dan heb je ook een tweede categorie mensen, waarvan dat hij zegt, dan zullen die ja, het vuile werk moeten doen, gaan die ondergeschikt zijn. En we weten uit de geschiedenis, eens dat iemand meer macht over iemand anders krijgt, dan wordt daar altijd misbruik van gemaakt. Dus wordt dat eigenlijk de toekomst die ons te wachten staat? En dat is nu de samenvatting van 400-500 pagina's. Maar je heeft daar tal van voorbeelden van wat is de impact op gezondheidszorg, wat is de impact die dat heeft op opleiding en wat gaat het verschil zijn tussen Oost en West en al dat soort problemen dat hij aangeeft. En ik vind dat een onwaarschijnlijk fascinerend boek die eigenlijk iedereen eens zou moeten lezen, vind ik, om gewoon na te denken van wat als... Het is eigenlijk een wat-als-boek. Wat gaat er gebeuren met de maatschappij als die technologie echt zo geavanceerd wordt en als je verschillende niveaus krijgt tussen mensen en tussen machines en mensen?
Je bent iemand die natuurlijk nadenkt over bedrijven, klanten, toekomstgerichtheid, marketing, nieuwe technologieën voor jouw werk. Neem jij dan ook zijn hypothese aan?
Ik ga daar minder ver in. Okay. Ik denk wel dat artificiële intelligentie een van de vier technologieën wordt die het komende decennium of 20 jaar gaan kleuren. Ik denk de combinatie met 5G, quantum computing en robotica, dat eigenlijk de komende 20 jaar bepalend gaat zijn. Maar ik denk wel dat het... ik ben daar positiever in. Ik denk dat mensen evolueren, mee evolueren en dat wij die technologie op een manier gebruiken dat het een voordeel is van de maatschappij. Er is nog een ander boek dat hier ergens ligt te slingeren op mijn bureau, dat ook daar een heel interessante theorie over heeft. Die zegt van eigenlijk is het de zesde grote industriële revolutie dat we meemaken. We hebben dus boekdrukkunst gehad, we hebben de klassieke industriële revolutie gehad, we hebben stoom gehad, we hebben de treinen gehad die kwamen, we hebben massaproductie gehad. En nu zitten we in het digitale tijdperk, de digitale transformatie, maar we staan nog maar in het begin. En wat je nu ziet gebeuren, dus bijvoorbeeld heel veel stemmen op extreemrechtse partijen, een grotere kloof tussen arm en rijk, opstanden overal in de wereld, dat is elke keer gebeurd bij elk van die evoluties. En dat komt in het begin van zo'n, laten we zeggen, revolutionaire verandering. Dan is het een klein groepje mensen die daar voordeel uit haalt. En dan frustreert dat al de rest. Maar eens dat die technologie onderdeel wordt van de maatschappij, dat die ook veel goedkoper wordt, makkelijker bruikbaar, dan begint iedereen er voordeel van te krijgen en dan kom je in een nieuwe fase van groei, waardoor dat die voordelen uitgesplitst zijn en dan wordt dat ook allemaal veel minder extreem. Dus ik ben een enorme fan van dat gedachtegoed, optimistisch als dat ik graag wil zijn. Maar wat dan natuurlijk hetgeen is waar ik mij het meeste zorgen over maak, dat is de groep mensen die misbruik maken van dingen. En als je kijkt, nu de voorbije 10 jaar hebben we social media gehad, we hebben mobiel internet en zo gehad. En dat is superleuk. Iedereen heeft daar veel voordelen van. Maar nu zien we ook de dark side die daar optreedt. Hè, met alle mogelijkheden die er zijn om misbruik daarvan te gaan maken. Zowel op beïnvloeden van verkiezingen in ons deel van de wereld. China, die daar echt als een big brother gebruik van maakt. Dus ja, het is heel dubbel. Het is heel dubbel. Ik wil heel graag positief zijn, maar er is ook een bepaalde dark side die altijd weer bovenkomt bij die nieuwe dingen, vind ik.
Ja. Je zegt, we moeten dit boek lezen, Homo Deus, om tenminste erover na te denken.
Ja.
Hè? Dus is dat iets dat je bij jezelf ook voelt, dat je zegt van, goh, dit boek helpt mij echt om richting te geven aan mijn gedachten daarover?
Absoluut, absoluut, omdat hij zo extreem is. Hij is heel extreem, maar hij beschrijft het op een manier dat je het gelooft.
Oké. Okay.
Ja. En heel vaak, als je zo dingen over de verre toekomst leest, dan lijkt het science fiction dat je denkt van, ja, dat gaat nooit gebeuren. Maar hij slaagt erin omdat te brengen op een manier dat ik denk van, ja, dat is misschien wel één van de scenario's en dat helpt wel om dingen scherp te zetten.
Ja, hij is ook extreem duidelijk, hè? Ja. Hij schrijft zo
Het is,
duidelijk.
Het is alsof dat je het voor u ziet, hè.
Ja, ongelooflijk. Is, en ook zo helder, ik wil zeggen, niet moeilijk. Jij hoeft er geen kenner voor te zijn of zo.
Nee, absoluut
niet. Het is super duidelijk. Is dat iets wat jij ook voor jouw eigen... Want je schrijft zelf ook veel boeken.
Ja.
Is dat iets wat je ook voor je eigen werk dan wat inspiratie in vindt in zijn manier van schrijven of zo? Hoe hij het uitlegt?
Absoluut. Ik ben daar voor een stuk jaloers op. Ik probeer zelf in mijn boeken heel toegankelijk te schrijven. Het zijn managementboeken en over nieuwe technologie. Maar ik probeer ook ervoor te zorgen dat zowel een CEO als een student, als iemand die niet met technologie bezig is, het kan snappen. Maar de manier waarop dat hij het kan omschrijven en visualiseren, dat is voor mij wel een bron van inspiratie. Mm-hmm. De woordenschat dat hij gebruikt, de manier waarop dat hij de voorbeelden omschrijft, ja, is prachtig. En wat het verschil is met mij, ik gebruik dingen die echt bestaan. Dus ik kijk wat doet Starbucks en dan beschrijf ik dat. Mm-hmm. Maar hij neemt dingen die niet bestaan. Hij fantaseert eigenlijk een wereld. Het is bijna een fictieverhaal dat en wetenschappelijk onderbouwd is, maar dat hij dan toch in een non-fictieboek weet neer te schrijven. En volgens mij is er geen enkele andere schrijver die dat op zo'n manier over die onderwerpen zo kan neerzetten. Ja. Ik denk dat niemand in de buurt komt trouwens.
Het is indrukwekkend. Hè?
Ja.
Ik heb Sapiens gelezen en hier ligt ook 21 lessen voor de ENCC, maar dat heb je niet uitgelezen?
Nee, ik moet eerlijk zijn, ik heb het niet uitgelezen. Ik ben begonnen en dan vond ik het een beetje hetzelfde van de vorige twee.
Ah.
Het leek mij een samenvatting. Zonder kritiek te geven, want waarschijnlijk zou iedereen hetzelfde doen in zijn schoenen. Maar ik vermoed dat hij dacht, ik heb twee mega bestsellers geschreven. Ik ga de derde ietsje sneller lanceren en dat zal goed verkopen. En dat is ook zo. En pas op, als je de andere twee niet gelezen hebt, is dat volgens mij een fantastisch boek. Maar ik leerde er niet zo heel veel nieuwe dingen meer uit.
Oké, dus Yuval Noah Harari met Homo Deus, dat was jouw eerste boek, hè?
Ja.
Ga je eens kijken naar jouw tweede boek?
Ja, dat is Dan Brown. Origin, of oorsprong in het Nederlands. Ik zei het al, ik ben een grote fan van Dan Brown.
Yeah.
Ik heb al zijn boeken gelezen.
En hoe is het begonnen met Dan Brown? Weet je nog wat het eerste was?
Ik denk, hoe noemt dat weer? Dat daar dat op de Noordpool zich afspeelt. Ik weet het niet meer.
Ik weet het ook niet.
Ik weet het niet meer hoe dat noemt. Okay,
dat boek op de Noordpool.
Dat boek op de Noordpool. Dat is zo... Ja. Ik denk dat daarmee begonnen is. En dan, moet ik eerlijk zijn, heb ik eerst de film De Da Vinci Code gezien. En daarna ben ik al zijn boeken beginnen lezen. Ik vind dat jammer dat hij zo weinig boeken schrijft. Het zit altijd 3-4 jaar tussen. Hè?
Ja, heel lang. Het is waar.
Ja, en hij heeft er heel veel werk aan, zegt hij. En hij kan dat wel geloven als je het ziet, maar ik vind het heel spijtig. Ja,
het is zeer gedocumenteerd wel, hè? Ja. Ook al is het fictie.
Ja, het is bijna geschiedenis, hè, dat je leest.
Vertel eens wat er in Oorsprong waar het over gaat.
Oorsprong heb ik gekozen omdat dat mooi aansluit op Homo Deus, vind ik. Als mensen zeggen, goh, die Homo Deus, dat lijkt me zo zware kost om te lezen. Maar ik wil daar toch over nadenken. Dan vind ik Origin eigenlijk... zorgt ervoor dat je dezelfde manier van denken hebt. Want dit is het fictieverhaal van Homo Deus.
Hetzelfde.
Volgens mij heeft hij zich daarop geïnspireerd. Want het verhaal gaat over een soort Elon Musk-achtig figuur die zo van die fenomenale presentaties geeft en die de wereld wil gaan veranderen en die ook met artificiële intelligentie bezig is. En hij wil eigenlijk de wereld daar ook laten over nadenken. En hij doet dat samen met zijn virtual assistant, Winston, genoemd naar Winston Churchill. En die zorgt er eigenlijk voor dat heel de wereld in de ban is van een innovatie dat hij gaat lanceren op een bepaalde dag. Maar die innovatie gaat over het bekendmaken van de toekomst van de wereld. En uiteindelijk gaat het erover, of zie je, dat het ook de rise of the machines is die opkomt en dat de bedreiging is voor de mensheid en dan dat de cyborgs dat weer moeten overnemen. Een beetje moeilijk om het einde niet te vertellen natuurlijk, maar
het
niet
komt
doen.
Goed zeker op
maar
het einde.
Maar het komt niet 100% goed, want het is...
Ik heb ook al een paar Dan Browns gelezen, daarmee dacht ik dat.
Het komt goed, maar het komt goed op een manier dat een beetje schuurt.
Ah, okay.
Dus mogen er spoilers of beter niet, misschien? Hè?
Misschien moeten we het niet vertellen, nee. Als iemand zegt van, oh, ik ga het lezen. Ja. Nee, we zullen het niet vertellen.
We gaan niet vertellen. Wacht, hoe staat dat hier op de achterkant uitgelegd? Ja, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval Robert Langdon, hè, de professor, die samen met Winston, de AI-assistant, dan het probleem oplost. Dus hij krijgt de AI-assistant cadeau. Maar het is wel iets waarbij dat uiteraard ook weer de kerk erbij betrokken is.
Toch,
hè, de oorsprong van de wereld wordt opnieuw herschreven hierin. Dus de kerk zit er ook weer in.
Respect,
het zijn alle klassiekers.
Ja, respect hoe hij toch altijd alle dezelfde elementen toch weer in allemaal verschillende boeken krijgen,
op een andere manier. De kerk is weer boos op hem. Het speelt zich ook af in Barcelona, wat ik trouwens heel leuk vind. Ik ben een heel grote fan van Barcelona. En met heel mooie scènes in de Sagrada Familia, waar er mensen doodgaan en van de trappen vallen en zo. Maar hij beschrijft die kerk ook alsof je er bent. Hè. Dat vind ik het leuk aan Dan Brown. Je gaat op reis en als die boek nu over Rome of Barcelona gaat, je loopt in die stad en hij neemt jou mee daarin. En dat vind ik heel leuk. Het is niet gewoon een thriller, maar het zit ook die inhoud zit daarbij en het realistische van dit zou maar eens echt kunnen gebeuren weer, dat erachter zit. Dat vind ik heel leuk.
Ja, ik herinner mij dat ik in Rome was en per ongeluk Angels and Demons aan het lezen was. Ja. Dat was natuurlijk een verkeerde beslissing, want ja, ik wou dus natuurlijk al die plekken bezoeken. Die
van plein naar plein.
Al die bisschoppen sterven in dat boek. Ah, dus een hele vakantie verspild aan plekken bezoeken. Maar nee, uiteindelijk bezoek je dan ook wel... Eigenlijk, hij kiest ook altijd de meest toeristische plekken voor zijn...
Ja, dat is waar.
Voor zijn,
ik denk dat die mens gewoon ook graag op reis gaat.
Ja.
En dan kijkt, wat gebeurt daar? Ja. En denkt die Sagrada Familia, dat ziet er zo cool uit, ik ga hier iemand laten doodgaan. Dat is volgens mij hoe dat hij naar de wereld kijkt.
Of zo een soort commerciële schrijfmachine. Zo, van,
kan ook.
Wacht, hè, Rome, welke 5 plekken wilt je dat het meeste mensen naartoe komen volgend jaar?
Ja.
Oké, hup, en dan doe
betaald,
ik dat.
Ja.
Wie weet is dat gesponsord.
Dat zou kunnen.
Dat zou kunnen, eigenlijk.
Ja, en dan de film die er ooit van gemaakt
ja, ook
wordt.
Ook nog, ja. Maar heb je vond je de film goed van de Da Vinci Code?
Ik vond hem mooi, ja.
Met Tom Hanks, denk ik.
Tom Hanks speelt Robert Langdon, hè?
Ja, Robert Langdon speelt inderdaad, ja.
Ja. Het zijn er al een paar, hè, ondertussen.
Ja.
Inferno.
Ja. Maar het probleem is een beetje bij mij, ik vind het moeilijk om
die titels
elkaar te houden. Ja.
Ja, nee, dat is waar. Het is altijd de wereld die verhaat, de kerk die boos is en Robert Langdon die het oplost, hè. Dus het is, ja, ergens... Cliché, maar toch is het zo goed, vind ik.
Ja, wel,
ik kan er enorm van genieten.
Ja, ik ook. Ik heb zo, ik ben begonnen met de Da Vinci Code zelf.
Ja.
En ik vond het, toen ik het las lang geleden, vond ik het verbluffend hoe hij spanning creëert.
Ja.
Dus hoe hij elk hoofdstukje, dat dat eindigt met een ongelooflijke cliffhanger. Waardoor je echt gewoon moet voortlezen. En dan
dat is waar.
Het staat altijd 1 of 2 hoofdstukjes over en dan gaat het weer voort. Ja. Het nadeel, wat ik persoonlijk had, was dat ik na 2 boeken het systeempje begon door te krijgen. Zo.
Ja.
Dat vond ik wel zo van... Het is wel een beetje jammer dat dat niet doorbroken werd. Of zo.
Ja, nee, dat is waar.
Lezen, hè,
dat is waar. Weet je wat ik gedaan heb? Gewoon uit nieuwsgierigheid. Ik heb online een masterclass gevolgd met Dan Brown. Ay, dat is gewoon beschikbaar op internet. Voor te leren schrijven. Writing Skills by Dan Brown. Ik dacht... Ik ga dat volgen.
Wacht, ik ga, mag direct stellen, maar ik heb het promofilmpje daarvoor gezien.
Op Facebook
zo, hè? Een mooie bibliotheek en Dan Brown, echt zo, eigenlijk als een Dan Brown thriller zelf. Zo was het filmpje gemaakt.
Zo was het.
Dus je hebt dat gevolgd.
Ja, ik zag dat op Facebook verschijnen en ik dacht, ik ga dat volgen. Dus ik heb me dan ingeschreven daarbij. En dan legt hij gewoon dat systeem ook gewoon feilloos uit, van dit heb je nodig, daarmee moet je starten. Zo bouw je het op, zo bouw ik dat op. En het is bijna een soort... wiskundige manier van denken om zo'n boek te schrijven bij hem.
Het is bijna zo een soort blauwdruk, waar je dan gewoon dan nieuwe verhaaltjes op moet plakken.
Ja, zo is het. Hij heeft een bepaalde aanpak, 15 stappen, en dat is hoe dat hij zo'n boek maakt. En dan natuurlijk de invulling is het meeste werk, maar er zit echt een vast patroon achter dat hij vertelt in die masterclass.
En vind je dat tof? Vind je dat niet tof?
Ik vind dat tof, ja. Okay. Ja, maar ik kan me inbeelden dat veel mensen dat niet tof vinden.
Ja,
ik
kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen van... Ja, maar ja, het is de hele tijd hetzelfde. Of zo.
Ja.
Of, ik zie het systeem.
Het is een systeem, dat is waar. Maar ik zelf werk ook heel gestructureerd als ik dingen doe. Dus ik vond dat wel inspirerend dat je een bepaalde systematiek kunt uitwerken om iets te bereiken dat zo goed is. En het is een creatief proces, maar hij maakt het toch heel gestructureerd om tot zijn resultaat te komen.
Leg eens uit hoe je dat zelf toepast. Als je zegt, ik werk zelf heel gestructureerd, hoe bedoel je?
Maar bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een nieuw managementtitel. Ik weet de structuur. Dus ik heb nu op mijn computer een Word-file staan waarin dat ik weet, dit worden de verschillende chapters en dit wil ik daarin vertellen. Wat er nu moet gebeuren, is dat moet aangedikt worden met research, met voorbeelden en dat soort dingen. En dat moet voor mij klaar zijn begin april. En dan begin ik dat te schrijven, dat boek. En dat is mijn systematiek die ik ook al bij de 4 vorige heb toegepast. Ik werk eerst gewoon met de structuur. Eerst een titel, dan een structuur. En dan begin ik dat op te bouwen.
En, sorry, ik wil daar nog iets over vragen. Ja. Is het dan niet zo dat je door je research en door te schrijven, dat je nog wil veranderen?
Ja, allee, absoluut.
Hoe kan je de titel al weten voor de research?
Ja, dat is waar. Ik weet eigenlijk eerst het topic, het verhaal waarover dat gaat. Dan bouw ik dat op en dan komt er een titel die ik zelfs een beetje sexy vind daar rond.
Ja.
Maar het verandert nog. Hè. Dus wat ik doe voor de sport, dat is, ik heb nu die Word staan. De laatste heb ik gemaakt september of zo, denk ik. En in januari ga ik zo een nieuwe file maken. Maar ik begin daaraan zonder mijn vorige te openen. En dan begin ik dat helemaal opnieuw te maken en dan vergelijk ik de 2.
Om te zien wat
te
er
zien
veranderd is.
Wat is er veranderd in mijn denken zonder dat ik het besef. En dan vul ik het terug aan. En dat doe ik om de 2-3 maand. En dan schrijf ik. En tijdens schrijven heb ik heel vaak dat ik op voorhand dacht van, ah, hier weet ik ongelooflijk veel over, ik ga hier hoofdstukken er laten uitrollen. En na 4 zinnen heb ik zoiets van, ja, dat is het. En dan moet ik echt nog heel zware research doen. Soms overschat ik gewoon wat ik erover weet. En als je schrijft, dan ontdek je van, oei, ik moet hier nog, het is veel te oppervlakkig mijn kennis, ik moet hier induiken. En dan evolueert het nog wel. Maar ik heb wel zo'n bepaalde structuur nodig om er te kunnen aan beginnen. Ik kan niet zeggen, ik ga eraan beginnen. Dat moet echt, voor mij moet dat een houvast zijn, maar ik ben wel flexibel doorheen het proces.
En heeft de Dan Brown schrijfcursus dan iets... Allee, ga je nu anders schrijven, nu je dat gevolgd hebt? Heeft dat een invloed of zo?
Ja, dat heeft wel een invloed in opbouw bijvoorbeeld. Ik schrijf managementboeken, maar ik vind de uitdaging is ook om daar ook een page-turner van te maken. En ook te zorgen dat je in een bepaalde wereld mensen meeneemt. En het ook ergens spannend te maken. Dat mag niet puur factueel zijn, vind ik. Mm-hmm. En daar probeer ik nu uit een paar dingen uit te halen, ja.
En wel, weet u wie dat ook doet? Nee. Michael Lewis. Dat is een Amerikaanse schrijver. En die slaagt er eigenlijk in. Die schrijft non-fictieboeken. Soms over de beurs, maar soms ook over, ja, zo... overheidsinstellingen, van alles eigenlijk. En die slaagt erin om dat te doen. Om eigenlijk zo met personages en spannende verhalen, ja, en een soort cliffhangers,
ja, dat is wel tof,
een non-fictieboek te schrijven. En ja, dat is heel straf.
Ja, dat is heel straf.
Heel interessant. Wat ik gelezen van hem is Flash Boys. En ja, nog wel één waar ik de titel nu niet van bedenk, maar dat is Michael Lewis.
Oké, dat ga ik hier opzoeken, dat klinkt superleuk.
Ja, Michael, oké. Okay, ja, alleen Dan Brown.
Maar ja, Dan Brown.
Ja, tof dat. Maar we hebben de stijnen niet verklapt, dat is belangrijk.
Nee, maar het loopt goed af. Maar een beetje...
Maar een beetje schuurend.
Toch een beetje schurend, vind ik zelf, ja.
Het mooie dat je zegt schurend. Ja. Schuurt jouw derde boek ook?
Het derde boek is iets totaal anders. Het derde boek is de biografie van Michelle Obama.
Oh.
Een classic. Samen met 65 miljoen mensen hebben wij dat gelezen.
Ja. Nu gaan wij... Ik vrees dus, beste luisteraar van deze podcast. Nu gaan wij... Ik denk... Want we hebben al op de radio erover gebeld.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Nu gaan wij onze fascinatie voor de Obama's zijn vrije loop laten. We weten waar het begint, namelijk bij het boek. We weten niet waar
dat is waar. Ik moet ook toegeven, ik heb het boek niet gelezen. Ik heb ernaar geluisterd.
Okay.
Ik heb, dat is 19 uur, een audioboek. Oh. Maar dat was in het voorjaar, vorig jaar, wou ik meedoen aan de Nacht van Vlaanderen met een paar vrienden. Zo 45 kilometer wandelen in West-Vlaanderen. Mm-hmm. En dan heb ik veel op voorhand gewandeld. En dan heb ik dit boek beluisterd tijdens het wandelen. Maar het super, super leuke is, zij leest dat zelf voor. Dus je hebt heel de tijd die Michelle Obama-stem in jouw hoofd. Dus ik deed wandelingen van 3 uur, dat ik gewoon 3 uur aan het luisteren was naar het leven van de Obama's. Ik vond dat fantastisch. Wow. En motiverend om verder te gaan wandelen. Maar ik vond dat knap. Dat betekent dus dat zij dat ook 19 uur ingesproken heeft. Hè? Want ik dacht, ik ga luisteren, maar dat gaat iemand anders zijn. Maar... Het was Michelle zelf. Ik vind het wel knap dat ze dat doet.
Vertel eens waarom het boek, of het audioboek, zo goed is.
Goh, het is eigenlijk toch een onwaarschijnlijk levensverhaal, vind ik. Omdat wij kennen natuurlijk president Obama en Michelle Obama, hoe dat ze vandaag zijn. Maar wat dat mij bijvoorbeeld enorm opviel en eigenlijk voor een stuk confronterend was, want ik besefte dat zelf niet, hoe moeilijk het is als zwarte mensen in Amerika... En zij zijn dan nog bij de betere helft van de zwarte mensen, die gestudeerd hebben, die ervoor gegaan hebben, slimme mensen. Maar dan nog blijkt dat dus als jongere, als tiener in school, een continue strijd te zijn om jezelf te moeten bewijzen. En dan spreken we over 30 jaar geleden of zoiets. En ik vond dat eigenlijk heel confronterend, omdat ik besefte dat totaal niet. Ik dacht, als ik naar Amerika ga, hier leven ze mooi samen, maar dat blijkt dus een totale misopvatting te zijn. En dat laat mijn respect eigenlijk nog sterker toenemen, hoe moeilijk het voor hen geweest is om te komen waar dat ze geraakt zijn, hoeveel risico's dat ze genomen hebben. Barack Obama dan, die schreef ook boeken en dat was eigenlijk een noodzaak om te kunnen zijn politieke ambities waarmaken, want ze hadden dat geld nodig. Dus dat is een totaal andere situatie dan veel politici, blanke politici in Amerika, die al van in het begin gesteund worden door rijke families, door ouders, en die gelanceerd zijn. Zij hebben het ook echt effectief zelf, from the ground up, zelf verdiend. Hè? En dat vind ik echt indrukwekkend als je dat leest.
Ja.
En ook het leukste is natuurlijk, vind ik, in dit boek, het moment dat ze in de White House komen. Hè? En het feit dat ze daar een tuintje aanlegt om groenten te kweken, bijvoorbeeld. En dat soort dingen. Ja, dat zijn gewoon onconventionele mensen. Die zijn gewoon anders dan andere presidenten die daar geweest zijn. En ook hun eigenheid behouden. Mm-hmm. En ik denk dat dat onwaarschijnlijk moeilijk moet zijn. Als je dat leest, zo die nacht van de overwinning, van de eerste overwinning, in, wanneer was dat, 2008? Dan hadden zij 20 celebrations of 20 feestjes die avond, moesten zij van hier naar daar. En op het ene was Beyoncé aan het optreden, het andere was Coldplay aan het optreden. Ey, om dan uw voeten op de grond te houden en toch nog zo dat idealisme voor een stuk te behouden, dat moet toch onwaarschijnlijk moeilijk zijn.
Mm-hmm. Je hebt grote bewondering voor Obama's en dan nu het verhaal. Je hebt Barack Obama persoonlijk ontmoet. Vertel, hoe is dat gegaan?
Ja, dat is ongeveer een jaar geleden is dat gebeurd. Barack Obama was in Europa voor lezingen te geven en hij gaf een lezing in Amsterdam. En ik mocht daar ook spreken. Dus ze hadden een aantal mensen uitgenodigd om voor hem te spreken. Dus ik was het voorprogramma van president Obama. En ja, dat was natuurlijk superleuk. Het was daar heel veel mensen. De sfeer was uitgelaten. Maar ook heel de track daarnaartoe. Dus voor het eerst bijvoorbeeld, als ik een lezing gaf, dat ik gecontroleerd werd door de Secret Service. Dat je paspoort moet doorgeven. En van mijn vrouw Evie ook, want zij was daar ook uiteraard. En zij mocht mee voor de ontmoeting met Barack Obama. Dus zij ook door die Secret Service. Als je binnenkomt, gefouilleerd voor de backstage. En dat was fantastisch. En dan, ik sprak 's ochtends en rond de middag kwam hij dan aan met zijn gevolg, hè, met heel zijn security team. Ja. En dan waren er een 25-tal mensen die uitgenodigd waren voor een korte ontmoeting. En wij waren, wij waren daarbij. Dus dat is nog altijd. De foto staat daar, ik weet niet of je hem kan zien op bureau. Het staat in het zicht in ons huis.
Ja, ik zie hem daar staan. Ja. Oh ja, even kijken. Maar je hebt hem mij ook doorgestuurd.
Ik heb die doorgestuurd. Ik heb hem iedereen doorgestuurd. Ja, mocht het niet op social media posten.
Maar waarom mocht dat niet? Je moest toestemming krijgen, had je toen gezegd. Hè?
Moest toestemming krijgen, ja. Dat is een. Ja, eigenlijk een soort contract dat je tekent. En de reden is vooral dat ze schrik hebben dat je het commercieel zou misbruiken. Dat ik plots mijn boek bijvoorbeeld zou photoshoppen in zijn handen en dat zou posten.
Ah, zo.
Ja, het mag nul endorsements voor politiek of commercieel zijn. Maar het is bijna surrealistisch. Je gaat er dan naartoe. Je wordt uitgenodigd van het is zover, de president is klaar. En dan ga je met die mensen daar naartoe. En dan sta je een klein beetje aan te schuiven. Maar allemaal zwarte doeken, dus je ziet niks. Enkel Secret Service overal. En dan plots komen ze, meneer en mevrouw van Bellingham, it's your turn. En dan ben je oké. En dan ga je zo om de hoek. En dan 2 meter verder staat hij daar. En dat is zoiets van, zie ons hier nu staan, zo kleine Steven en Evie bij de grote president. En hij is natuurlijk zijn charmante zelf. Meteen naar mijn echtgenote van, oh, it's so nice to meet you, en dit en dat. En hij weet ook wie dat je bent, dus dat wordt ingefluisterd op voorhand. En I heard you were speaking here. En super, super charmant. Dus dat is een gesprek van een minuut, denk ik ongeveer. En dan de foto. En dan mag je vertrekken. Maar wij wilden niet. Dus wij stonden daar nog met ons twee te kijken, zo in pure adoratie. Tot de mensen van Secret Service zeggen van, you really have to go. Maar wij stonden te shaken op onze benen achteraf. Ja, nee. Want veel mensen zeggen van, maar dat is een mens zoals een ander. Maar ja, ik vind dat niet. Ik vind als je daar staat, dat is toch anders. Hè? Je kunt dat moeilijk omschrijven, maar de macht dat die mensen hadden, de sympathie, het charisma. Ja, ik vond dat mijn spectaculairste ontmoeting ooit. Ik word altijd super happy als ik er maar over vertel.
Maar ik word al happy als ik jou er zie over vertellen. Ja, en als ik de foto daar zie staan, is fantastisch. En heb je het boek van Michel, was het dan daarna dat je dat beluisterd hebt, of ervoor?
Het was nog niet uitgekomen ervoor. Ah, kort daarna is het uitgekomen. Ja, voor de zomer, hè, is het uitgekomen. Okay. We hebben het op de zomer. Nee, het is in de lente. In de lente is het uitgekomen. Dan heb ik beluisterd.
En klopte dat dan met hoe dat je hem gezien hebt, 10 minuten?
Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Hij doet dat ongelooflijk, vind ik. Hij ziet daar 20 mensen die, dat hij nooit meer terug zal zien, maar de energie dat hij daarin stopt om dat te doen. Ik vind dat fantastisch, dat mensen dat willen opbrengen voor de nobele onbekenden die blij zijn dat ze mogen komen, dat hij dat niet gewoon afhaspelt, maar gewoon oprecht toont van, ik ben blij dat ik u mag ontmoeten. En dat hij dat kan, die energie brengen, ik vind dat niet zo evident.
Nee, ja. Ja. Wauw.
Ja. En dan heeft hij zijn speech gedaan, anderhalf uur. Het was een interview voor hem.
En heeft dat toen ook gezien, ja.
Dat hebben we gezien, ja. En dat, voor ons was dat pure magie, omdat wij zoiets hadden. Wij, een half uur geleden stonden wij naast hem. En dat gaf een heel andere dimensie aan die speech. Ja, ja. En sindsdien kan ik ook geen slecht woord over die mensen lezen of horen. My ultimate hero. Ja.
Dat werkt, hè. Ja. Maar goed, het is wel leuk. Amai. En wat zei je, het mooiste moment was als ze het Witte Huis... In het boek, als ze het Witte Huis binnengaan.
Ja, zo het leven in het Witte Huis.
Ja.
Dat vind ik zo interessant. En ook dat contrast tussen president, je beslist over leven en dood, over economie. En dan 's avonds in de andere kant van het gebouw, dan moet je gaan praten over welke schoenen Michel moet aandoen voor het feest samen en de kinderen die over hun school vertellen. En hij, wat ik heel tof vond, is zij zocht een aantal tactieken om hun voeten op de grond te houden. En zijn favorite tactic was het feit dat zijn schoonmoeder bij hem thuis woonde. En hij zegt, die zorgde er elke dag opnieuw voor dat ze zeiden van, je bent misschien president, maar je bent nog altijd mijn schoonzoon. En doe maar een beetje normaal. En dat is fantastisch, hè, dat soort dingen. Ja,
zij woonde mee in het Witte Huis, daarmee, ja. Met de Obama's heel de hele tijd. En jouw fascinatie is niet alleen dus de Obama's, maar ook echt het leven in het Witte Huis.
Ja,
hè?
Ik vind dat leuk. Ja.
Ja, ik ook. Maar ik vind dat zo wat. Ik durf dat niet zo goed toegeven.
Nee, maar ik vind dat echt leuk. Ik, hè. Ook, ja. Ik kijk graag naar tv-series van... presidenten. Dus ik heb onlangs op Netflix naar Designated Survivor zitten kijken met die Jack Bauer ook speelt in 24.
Ja, Kiefer Sutherland. Ja, ja, ja.
En ken je dat verhaal van Designated Survivor? Dat is de één man in de overheid dat ze aanduiden die in een zaaltje apart moest zitten tijdens de State of the Union. Omdat dan de voltallige Amerikaanse overheid samen zit en als het gebouw dan ontploft, dan blijft er toch nog één iemand van de regering over. Okay. En dat is by definition de loser die ze in een hokje apart steken en dan in die film ontploft heel...
En Kiefer is
en
dan...
En Kiefer is dan de president die de wereld redt. Dus dat soort dingen vind ik... Ja, ik vind dat leuk. Ja, hè. Of House of Cards en al dat soort dingen. Ja.
Leuk, ja, fantastisch. Allee,
maar ik heb het Witte Huis nu nog nooit in het echt gezien.
Ah, nee?
Nee, ik zou dat graag zien.
Maar je bent nog nooit in Washington geweest, hè?
Ik ben onlangs in Washington geweest voor de lezing. En ik dacht, ik had aan Evie gezegd, ik ga daar gaan wandelen, ik ga naar de White House. Bleek helemaal buiten het centrum te zijn waar wij zaten. Dus ik had een halve dag voorzien, maar net niet genoeg tijd om op en af te gaan. Dus I missed the White House.
Ik ben er eens geweest. Dat twee keer.
Zijn jij erin geweest ook?
Nee, erin niet, helemaal niet. Nee, ja, je kan
het bezoeken. Het is een tourist tour.
Nee, maar zo is dat nog niet. Dat ga ik nu wel doen, sinds de Obama's. Ja. Maar dat was lang geleden. En toen, ja, stond nu, kan je gewoon... Dat is ook zo aan de Mall, de grote dingen met de Capitol en dan Lincoln Memorial. Van dingen, dat is allemaal vlakbij. Bij mij, ik vond het mooiste... Mag ik zeggen wat het mooiste moment van zo'n boek? Maar je moet dat wel even zoeken, hè. Wacht, hè. Het mooiste moment van het boek was voor mij... Maar ja, ga ik je dat vinden, hè.
Ik weet het niet.
Wacht, volgens mij ga ik je dat vinden.
Het is in het begin, in ieder geval, dat je aan het zoeken bent.
Ja, het is tamelijk in het begin, wacht, hè.
Weet je wat ik wel van schrok? Dat hij rookte vroeger.
Ja, dat valt tegen.
Dat was een ontgoocheling. Sorry voor de rokers, maar ik had dat totaal niet geassocieerd met...
Oh, weet je wat, ook zo'n mooi fragment. Oh, ziet, ik heb gezegd dat we gingen zo loes gaan. Maar dus, wat ik ook zo mooi vond, dat was het moment... Dat, hier kuste hij haar. Dus hij keek me, maar dat is niet het moment dat ik bedoel. Hij keek me vragend aan met een spoortje van een glimlach. Mag ik je kussen? Vroeg hij.
Prachtig, hè?
Prachtig, hè?
De romantiek.
Maar eigenlijk was het daarvoor. Ik denk dat nu heb ik het bijna hoor. Hier heb ik het. Mag ik het voorlezen?
Ja, natuurlijk.
Dat vind ik het mooiste moment van het boek. Dat was ik echt. Oh, dat was het moment dat ze hem ontmoet. Eigenlijk, wacht, hè? En er staat dus. Wacht, hè? Ja. Hier. Een senior partner van het advocatenbureau waar ze werkt, vraagt of je mentor zou willen zijn van een nieuwe tijdelijke medewerker voor de zomer. En het antwoord is, natuurlijk wil ik dat. Wat je nog moet leren begrijpen, is de wijzigingskracht van een eenvoudig ja. Je weet niet dat, als er een memo komt waarin deze opdracht bevestigd wordt, een diepe en onzichtbare breuklijn in je leven is ontstaan, dat een houvast al is gaan loslaten. Naast je naam staat nog een naam, die van een of andere bekwame rechtenstudent die bezig is zijn eigen ladder te beklimmen. Net als jij is hij zwart en komt van Harvard. Meer dan dat weet je niet van hem, alleen zijn naam. En die is raar.
Prachtig.
En dan weet iedereen dus...
iedereen weet. Daar komt hij.
Maar ik krijg nu echt rillingen over heel mijn lijf.
Dat is prachtig. En ook, hij moet geholpen worden door haar. Iedereen denkt waarschijnlijk omgekeerd, maar het is Michel die hem eigenlijk mee gelanceerd heeft. Hè? Dat is het mooie aan het verhaal. Hè?
En dan het volgende gaat echt aan Barack Obama, was eerst nog altijd laat. Lalala. En dan gaat het voort. Ja.
Maar het is heel mooi verteld. Hè?
Ja, het is prachtig. Ja. Op een bepaald moment moeten we stoppen met praten over de White House. Ik vind het ook moeilijk om te stoppen op internet om dingen op te zoeken over de Obama's en waar ze nu weer geweest zijn. En
speeches bekijken, doe ik ook heel vaak. Ja. Vind ik ook inspirerend.
Ja, vind je Obama ook... Want je geeft inderdaad, je schrijft alleen boeken, je geeft ook vooral heel veel speeches. Hè. Ja. Als je ziet hoe Obama speeches geeft, slash gaf, is dat ook iets waar je dan van leert?
Absoluut. Absoluut. De rust vind ik bij hem. Je hebt mij al horen spreken, ik ben meer iemand die full force snel het een achter het ander vertelt. Okay. En ik moet mijzelf verplichten om af en toe te pauzeren. Een keer 2 seconden rust te laten. En dat doet, volgens mij beheerst Obama dat als de beste. De stiltes op het juiste moment. En het tweede dat hij als de beste doet, is de vergelijkingen, de metaforen dat hij gebruikt en de tijd nemen om iets te omschrijven. Mm-hmm. Ik ben nogal geneigd om te zeggen, dit is het. Terwijl hij gaat daar een opbouw aan hangen, hij omschrijft dat, hij gaat nog eens een tweede voorbeeld geven, om dan zijn punt te maken. En die rust dat hij heeft, de tijd nemen, maar toch mensen niet verliezen, dat is indrukwekkend.
Ja.
Ja, daar ben ik jaloers op.
Maar je hoeft niet jaloers te zijn, je doet het toch fantastisch.
Ja, maar toch, het is toch nog een verschil, Wim.
Oh ja,
je moet altijd ambities hebben, voor het bij te leren. Je kunt van iedereen bijleren.
Het is mooi om bij te leren ook, hè? Ik vind dat fantastisch. Ja. Gaan boeken blijven bestaan, Steven?
Ik denk dat wel. Uiteraard gaat er nog een enorme stijging van e-books en zo zijn. Het beste bewijs is mijn mama, die op reis ook heel graag leest en vroeger echt ook van dit soort dingen meenam. En nu is dat nul boeken, is dat haar e-reader. En zit zij aan het zwembad in Tenerife haar e-reader erbij te nemen. En ik ben dan bezig met al die digitale dingen en ik pak echt nog die hardcopies mee. Hè. Ik vind dat zo leuk om gewoon te bladeren. Ik lees eigenlijk niet graag op een scherm. Ikzelf, ja. En er zijn, denk ik, heel veel mensen die zo zijn. Gewoon de charme van een boek, denk ik, gaat altijd blijven bestaan. Maar wat je wel ziet, denk ik, is dat een boek niet meer op zich staat. Hè. Een boek is een onderdeel heel vaak van een breder verhaal. Je hebt heel veel auteurs die een boek brengen, maar die daar rond een podcast doen, die op Instagram een behind-the-scenes verhaal brengen. Kijk naar Dan Brown met zijn masterclass. Dus iedereen begint een core te hebben die ze afleveren. Bij die auteurs is dat een boek. Maar daar rond hebben die mannen ook een gigantische digitale identiteit vaak ontwikkeld. Hè? Mm-hmm. Dus en die combinatie vind ik wel leuk. Ik zie ook wel een wereld voor mij dat misschien een Dan Brown om de 4 jaar zo'n dik boek schrijft, maar misschien een digitaal format daartussen voor kort verhalen online te gaan delen. Dus ik denk dat er heel veel verschillende formats gaan ontstaan.
Want het is wel opvallend dat jij, als iemand die heel, heel zwaar bezig is met marketing, klantgerichtheid, toekomst, nieuwe technologieën naar de toekomst toe, dat bij jou boeken, echt fysieke boeken, ik bedoel niet om te lezen, maar om zelf te schrijven, toch heel belangrijk zijn, denk ik, hè, voor jouzelf.
Ja, dat is heel belangrijk. En ik zie dat ook in de verkoop bij mij, er worden veel meer... En dat is dan een professioneel boek. Hè? Je zou denken, ze gaan dat downloaden en zo, maar er zijn veel meer hardcopies dat er verkocht worden dan e-books. Dat is factor 5 of zo dat verschilt, denk ik.
Ja, maar en niet alleen het papier of niet, maar ook gewoon het feit dat je een geschreven ding produceert en niet alleen filmpjes op YouTube, wat jij ook doet. Dat vind ik ook opvallend.
Ja, nee, ik vind dat voor verschillende redenen is dat heel belangrijk. In de eerste plaats voor mijzelf. Als ik een nieuw boek schrijf, dan ben ik verplicht om veel dieper mijn materie te leren kennen. Moest ik enkel wekelijks YouTube-video's maken, zoals dat ik nu doe, dat is heel leuk, dan blijf je up-to-date. Maar mijn YouTube-video's hebben niet de diepte dat mijn boek heeft. Die YouTube-video's zijn op 5 minuutjes kun je weer mee zijn. Maar als je mijn boek leest, hoop ik dat je daar veel, veel meer gaat uithalen. Dus dat is veel dieper en dat is vooral voor mezelf. En dan merk je ook wel, als je een boek schrijft in mijn branche van lezingen en zo, dat voor heel veel events organizers heel belangrijk is. Van, Steven heeft een nieuw verhaal, we gaan hem opnieuw vragen. Het is misschien een rare vergelijking, maar het is een beetje zoals muzikanten, als die een nieuw album uitbrengen, dan mogen die ook op de radio en mogen die op tournee en komen ze weer in de publiciteit. En dat is goed voor hun andere dingen. Bij mij is dat ook zo. Dat is een stuk knowledge, maar het is ook een fenomenaal goed PR-instrument. Hè.
Ja, wel, als je ook zegt van, los van de PR, zegt van de diepte die je door een boek krijgt, dat is ook wel iets wat je bij zo jouw eerste boek, Homo Deus van Yuval Noah Harari, wat je bij hem ook enorm voelt.
Ja, dat is doorleefd, die heeft daarover nagedacht, die mens.
Je kan dit, dat krijg je in geen enkel ander medium, kan je zo diep gaan als in een boek. Hè.
Nee, ik vind dat ook. Ja. Ja, een boek heeft je de ruimte om tijd te nemen.
Ja.
Terwijl op YouTube moet het rap gaan. Als je, zelfs op tv moet het rap gaan. Je krijgt niet echt de kans om op tv iets in de diepte te doen, vind ik zelf. Maar een boek kun je in een hoofdstuk schrijven dat misschien niet tot de core van je boodschap behoort, maar die wel een verdieping is, waardoor dat je zelf bijleert, maar waarbij dat de lezers ook de kans krijgen om diepgaande kennis op die manier te ontvangen.
Oké, goed. Ja. Dankjewel voor jouw keuze.
Heel graag gedaan. Ik ben vereerd dat je mij uitnodigt. Dankjewel daarvoor.
En doe de groetjes aan jouw vriend Obama.
Ja, ga ik met veel plezier doen.
Zo, dit was mijn gesprek met Steven van Bellegem. Alle info over de boeken en de auteurs die je hoorde in deze podcast vind je op de website wimoosterlink.be. Onder het kopje 3 boeken. Alle links staan erop. En trouwens, dat boek van Dan Brown, dat zich op de Noordpool afspeelt, heet De Delta Deceptie. Staat ook tussen het lijstje op de website. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Als je meer boekentips wil van boeiende boekenliefhebbers, abonneer je dan gratis op deze podcast. Dat kan normaal gezien op de plek waar je nu aan het luisteren bent, op Spotify of via de app Podcasts in de App Store. Of gelijk welke andere podcast-app. De naam is dus 3 boeken in letters geschreven. Als je mij plezier wil doen, laat dan vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze naar deze podcast moeten luisteren. 2. Dankjewel. De 3 boeken van Steven van Bellegem zijn 1. Yuval Noah Harari met Homo Deus. 2. Dan Brown met Origin, of in het Nederlands oorsprong. 3. Michelle Obama met mijn verhaal, Becoming. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.